Je luistert naar een podcast van Duurzaam Educatie. Hoger Onderwijs. In deze aflevering duidt Katrien de Maagd, lector en onderzoeker aan de Hogeschool Gent, hoe zij bruggen slaat tussen educatie voor duurzame ontwikkeling en welbevinden. Een duurzame schoolcultuur is een voorwaarde voor meer leerkansen en meer welbevinden. En die positieve schoolcultuur reikt dan weer een rijke voedingsbodem aan voor kwaliteitsvolle duurzaamheidseducatie. Katrien, welkom. Als mederedacteur van het inspirerende boek Kan onderwijs zonder welzijn en vice versa, uitgegeven bij uitgeverij EPO, houd je een krachtig pleidooi voor een structurele aandacht voor een duurzaam klimaat en welbevinden op school. Want kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. We moeten leerkrachten en toekomstige leerkrachten voorbereiden op deze complexe uitdaging. Maar Katrien, hoe linken we dat? De begrippen welbevinden, zorg, duurzaamheid. Kan je dat even voor ons duiden?
Ja, ik zal eventjes vertrekken vanuit ons boek. Dus de brug is misschien een grote brug om te leggen. De link is misschien een grote link. Maar we vertrekken eigenlijk van de situatie van de gezinnen. Een gezin zien we als iets heel systemisch, wat ook wel in duurzaamheid aan bod komt. Een gezin is een heel systemisch iets. Mensen hebben contact met elkaar. De zaken die gebeuren in het gezin komen vaak terecht op de school. De kinderen kunnen daar een rugzak van meenemen. En die rugzak willen we zo leeg mogelijk maken, zodanig dat de kinderen echt tot leerkansen kunnen komen in een veiligere situatie. Als we kijken naar die kinderarmoede, dan zien we dat daar ook heel wat financiële aspecten aan bod komen. Huisvesting komt daarin aan bod. En in die zin vind ik het heel belangrijk om dat wel te koppelen aan die duurzaamheid. Die ecologische duurzaamheid, wat kunnen we daar... Of die ecologische situatie waar die gezinnen wel of niet kunnen aan deelnemen. Wat bedoel ik daarmee? Als we bijvoorbeeld vandaag kijken naar de energieprijzen, heel actueel, en we zien dat die gewoon zoveel kosten, en dat zijn zelfs nog niet eens de ecologische alternatieven, dat die zoveel kosten voor de gezinnen, dat zet een enorme druk op het gezin en die druk nemen kinderen, gezinnen ook mee naar die school. De school moeten we dan op zoek gaan naar hoe kunnen we die school dan toch vanuit een zorgidee, vanuit een idee van de kinderen moeten hier tot leerkansen kunnen komen, hoe kunnen we die dan organiseren? Wij vinden het heel belangrijk dat ouders zich welkom voelen op de school, dat kinderen zich welkom voelen op de school, zodanig dat die algemene ecologische situatie of die onbetaalbare situatie voor de gezinnen geen rol speelt of nauwelijks aanwezig is wanneer kinderen naar school komen.
Van waar komt die bijzondere aandacht naar meer welbevinden op school, jouw focus daarbij op die duurzaamheid, sociaal, ecologisch? Van waar haal jij zelf jouw inspiratie en jouw intrinsieke motivatie om met dat thema zo intensief bezig te zijn?
Mm-hmm. Het is zo dat ik zelf 10 jaar lesgegeven heb in het secundair onderwijs. Momenteel sta ik in het hoger onderwijs. Maar toen was dat een school in een kansarme wijk hier in het Gentse. En daar heb ik ook echt wel dat watervalsysteem waar we de dag van vandaag nog wel vaak over horen. Ik heb dat aan de lijve ondervonden en ik zag daar dat eigenlijk de meest kwetsbare kinderen ook wel terechtkwamen. Ik gaf les in het ASO, TSO, BSO, zoals we het nog noemden. En ik zag daar dat kinderen die toch wel heel goed mee konden in die A-stroom, dat die dan achteraf dan terechtkwamen in een richting die dan eigenlijk minder bij hen paste, maar omwille van de rugzak die ze meenamen naar de school, de problematieken die ze ervaarden thuis of op straat, hè, want heel vaak waren de kinderen ook gewoon op de straten aanwezig, zag ik dat daar toch wel heel wat precaire leefsituaties waren, waardoor ik dacht van, we kunnen dat niet oplossen als leraar in de klas alleen. We moeten toch naar een school kijken die de jongeren een gevoel van verbinding geeft, die meer stilstaat bij de jongeren buiten het leren van wiskunde, taal en zo verder. Ook stilstaat bij wat voor samenleving willen we, waar staan jullie in de samenleving? Hoe willen we mede aan die samenleving vormgeven? En in die zin vind ik dat wel heel erg belangrijk dat het welbevinden op school niet alleen gaat over hoe ben ik in de klas en op de school, maar ook van wie ben ik in de samenleving, wie wil ik worden later in die samenleving. En dan natuurlijk het belang van een samenleving die op alle aspecten van duurzaamheid ingaat. Dat is één zaak, dus eigenlijk een persoonlijke ervaring als leraar. Nu, zelf in mijn jeugd werd ik ook altijd meegenomen naar de betogingen tegen de raketten. Ik herinner mij nog de oorlog om olie verhalen. En ook daar was ik als jongere dan op school meegetrokken om ook op straat te komen. Helaas, de dag van vandaag zouden we eigenlijk al bijna terug in die situatie kunnen gaan. Er is toch wel terug een hele oorlog bezig. Je wilt in de maatschappij dingen gaan veranderen. Je ziet op de school heel veel mogelijkheden. Je ziet ook zowel in de maatschappij grootschalige dingen die moeten veranderd worden, structuren die toch in vraag kunt stellen. En dan daarnaast de jongeren voor uw neus in de klas die eigenlijk ook de gevolgen van bepaalde structuren elke dag ondervinden. Daarom die belangrijke link voor mij.
En inderdaad, u verwijst denk ik terecht naar de actualiteit. Mm-hmm. De oorlog die volop woedt, mm-hmm. maar we hebben ook nog heel recent de pandemie achter de rug. Mm-hmm. Het zijn twee maatschappelijke en mondiale uitdagingen die eigenlijk rechtstreeks op de deur van de school komen kloppen.
We hebben gezien dat op het moment dat de school niet meer de plaats was waar kinderen in een veilige situatie konden leren, dat dat aan huis moest gebeuren. En er was een hele grote groep, net die groep in kwetsbare leefmilieus, die gewoon afgesloten waren van de school, afgesloten van de maatschappij. De welzijn kon er niet aan. De school kon er niet aan. Hè. We hadden dan de woorden als stoepbezoeken om toch de kinderen te vinden en hen toch op een of andere manier les te geven. We hebben toen ook gezien dat het digitale heel veel mogelijkheden gaf aan een grote groep mensen, maar net andere mensen enorm geïsoleerd heeft. We hebben in ons onderzoek gezien dat scholen die tijdens de pandemie, scholen die al samenwerkingen hadden met organisaties buiten de school, binnen brede school, door problematieken die zich op school hadden voorgedaan en daardoor zijn ze netwerk gaan maken met andere organisaties, die scholen hadden plots een heel netwerk om mee te zoeken naar de kinderen tijdens de pandemie. Mee te gaan kijken van wat hebben die gezinnen nodig, zodat die kinderen mee les kunnen volgen online. Bijvoorbeeld alleen al dat. Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen aan de bundeltjes geraken als die naar huis dienden gebracht te worden. Dan zie je dat die scholen heel sterk kunnen zich terugplooien op een netwerk daar rond. Scholen die zeggen van het is niet ons probleem, die hadden plots wel een probleem, omdat die zich niet op dat netwerk konden terugplooien. Dat is vanuit ons onderzoek dat we een paar vaststellingen hebben gedaan, een paar getuigenissen hebben binnengekregen. Dus ik zou alleen maar een pleidooi willen doen, dat als je luistert, kijk vooral wie is er in je omgeving rond de school, wie zit er in de school, welke ouders zijn daar, hoe kunnen we de ouders betrekken bij bepaalde thema's die leven in de school. Dus eigenlijk iedereen in je school als potentieel zien om te helpen of om een bijdrage te doen. Daarom hoeven het niet altijd problemen te zijn. Het kan ook gewoon gezellig zijn. Maar eigenlijk die school als een ontmoetingsplek te zien van allerlei mensen die daar aanwezig zijn, dat zou een school wel aankunnen.
Heel veel uitdagingen die zich zowel op het niveau van de school of van de instelling moet aangepakt worden, maar ook bij de vaardigheden van de leraar zelf. Mm-hmm. Welke vaardigheden moet je dan eigenlijk zo goed als kan meegeven aan jullie studenten?
Wat zou wij doen in onze opleiding is eerst en vooral het referentiekader opentrekken van onze studenten. We willen eigenlijk dat de studenten goed zien dat de manier waarin zij opgevoed zijn, de context die zij hebben gekend gedurende hun jeugd en hun kinderjaren, dat die niet dezelfde is als heel wat kinderen die in een klas zitten. Dus daarom dat wij in de lerarenopleiding ervaringen en laten deelnemen aan activiteiten, maar ook in praktijken, zodanig dat ze meer begrip hebben voor de gezinnen en de kinderen die in een klas zitten. Het is moeilijk te begrijpen dat wanneer je niet in een onveilige context... Als je nooit een onveilige context gekend hebt, is het heel moeilijk te begrijpen waarom bijvoorbeeld bepaald gedrag getoond wordt in een klas die eigenlijk een uiting is van onveilig gedrag. Dus die zaken zijn heel belangrijk om in een lerarenopleiding mee te geven. Dat is één punt. Een tweede punt, denk ik, dat heel belangrijk is, is we kunnen onze leraren niet opleiden in alle mogelijke maatschappelijke uitdagingen die eraan komen. Want er gaan er waarschijnlijk nog veel aan komen. En ons curriculum is daar niet riant genoeg voor. De aantal uren die we hebben, zijn daar niet riant voor. Maar dan moeten we terugkeren en nadenken van wat zijn dan bepaalde vaardigheden, cruciale attitudes die jongeren, die binnenkort leraar worden, nodig hebben om wel die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. En dan zijn voor mij die duurzaamheidscompetenties die we ooit ook hebben teruggevonden binnen EcoCampus heel erg belangrijk. En dan gaat dat over bijvoorbeeld systemisch denken. Kunnen denken vanuit systemen, niet gewoon lineair oorzaak-gevolg, maar echt kunnen gaan nadenken van wat speelt er hier op wat in. En als je zo studenten leert om naar een school te kijken vanuit de systemische benadering, niet alleen ik ben verantwoordelijk, ik en alleen ik als leraar ben verantwoordelijk in mijn klas voor dat kindje, maar eigenlijk aan een systemische benadering van wie kunnen we hier allemaal bij betrekken. Zelfs misschien moeten we soms buiten de school treden, dat is ook wat we in ons onderzoek zien. De school kan de problematieken niet allemaal alleen aan, bijvoorbeeld als het gaat over een betere huisvesting, bijvoorbeeld als het gaat over de zoektocht naar wat is nu de beste energie voor een huis? Wat is bijvoorbeeld sociale woningen? Hoe kunnen we daar rond helpen? Als zo'n vragen binnenkomen op de school, kan je daar als leraar niet op antwoorden.
Dan hoor ik bij jou een pleidooi voor inter- en zelfs transdisciplinair werken met linken naar de samenleving. Kan je daar voorbeelden van geven hoe dat jullie dat aan de lerarenopleiding dan aanreiken, dat de studenten die kansen kunnen grijpen en daarin oefenen en trainen?
We zorgen ervoor dat onze studenten in praktijk komen waar ze die systemische benadering als vanzelf moeten gaan ernaar gedragen of naar handelen. Bijvoorbeeld, als zij in gezinnen gaan ondersteunen, dan gaan zij direct niet alleen naar het gezin kijken, maar ook naar de buurt van het gezin. Wat is er in de buurt allemaal aanwezig om het gezin te ondersteunen? Maar ze gaan ook kijken naar de school. Wat is er allemaal aanwezig in de school om het gezin te ondersteunen? Dus dat is één ding. Dat is al de eerste stap. De blik naar buiten, de blik naar organisaties rond het gezin, organisaties rond de school. Om dan de volgende stap te zetten van hoe kan ik naar die organisaties stappen? En dan te gaan kijken van welke expertise leeft er daar in die organisatie. Dat kunnen professionals zijn, maar evengoed kunnen er op school heel wat vrijwilligers zijn. Of ouders, ook andere ouders aanwezig zijn met heel wat expertise die kunnen helpen. Kijken naar mensen als hulpbronnen. Uw kinderen zijn hulpbronnen, de vrijwilligers op school zijn hulpbronnen, andere leraren zijn hulpbronnen, welzijnswerkers die soms op scholen komen zijn hulpbronnen. Dus als we dat kunnen meegeven aan onze studenten vanuit praktijken, vanuit ervaring, dan zien ze ook wel dat ze daarin verder geraken, dat ze daarin geholpen worden. En bijvoorbeeld, wij zorgen er ook voor dat in onze opleiding bepaalde studenten ook samenwerken met andere opleidingen. Opleidingen als de opleiding orthopedagogie, waardoor dat ze ook in dialoog gaan met andere professionals om ook weer daar te luisteren van, die worden op die manier opgeleid en die kijken weer op een andere manier naar een gezin of naar een kind of naar de begeleiding van een kind. Daar waar de leraren heel sterk leren om zeer doelgericht te werken, want je wil dat er aan het einde van, laten we zeggen, het 50 minuutjes iets geleerd is. Dat is ook wel de opdracht van die leraar, om kinderen iets te leren. Heb je bijvoorbeeld een zorgverlener die een ander accent gaat leggen en vooral gaat kijken welke processen heb ik hier al allemaal gerealiseerd met een gezin, met een kind, om ze te helpen naar een betere leefsituatie. Die twee manieren om te kijken naar dezelfde situatie zijn goed dat onze leerkrachten van de toekomst dat meekrijgen.
Ja. Dan is er ook meer nog nodig dan alleen aandacht voor systeemdenken, denk ik. Dan gaat het echt over de persoonlijkheidsontwikkeling van die leraar. Dat vraagt dat je voortdurend alert moet zijn. reflectief in het leven staan en in uw vakgebied. Wat reik je daarvoor aan de studenten, om hen daarin te voeden?
Sowieso zetten we vanaf het eerste jaar tot het derde jaar echt in op reflectie. We hebben echt een reflectielijn, waardoor dat de studenten leren kijken naar de eigen context, leren kijken naar hun handelen, dat ook aftoetsen. Dus we hebben manieren van reflectie, dat ze zelfreflectie doen. We hebben manieren van feedback geven. En studenten die dan met de feedback van mentoren, stagebegeleiders aan de slag moeten gaan in hun reflectie. We hebben manieren van reflecteren samen met peers, met een andere studenten. En op die manier zorgen we wel dat, wat ik daarnet zei, als ze in de praktijken komen en eigenlijk gedwongen worden om soms een andere pet op te zetten, een andere hoed op te zetten, om iets naar eenzelfde situatie anders te moeten kijken, in die reflectie komt dat wel terug aan bod. We zien wel dat dat een tijd nodig heeft en dat die praktijken waar studenten in komen ook nodig zijn om die reflectie en dat leerproces te versterken en eigenlijk ook een stukje uit te dagen.
Je hebt die bijzondere aandacht om de studenten aan te moedigen in die reflectie te gaan, hen te laten aanvoelen dat ze inderdaad die maatschappelijke verantwoordelijkheid mogen, kunnen, misschien ook wel wat moeten opnemen. Hoe vind je daar een natuurlijk evenwicht tussen voluit leraar zijn en toch die maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat engagement opnemen?
Ik was onlangs op een school aanwezig in een eerste, tweede, derde leerjaar. Er was een kringgesprek, een hele fijne kring zag ik daar. Het was duidelijk dat die leraar een heel veilige context kon creëren. En de kinderen wouden het echt wel hebben over Oekraïne. Over Oekraïne, een eerste, tweede, derde leerjaar, dat is absoluut... Ook wij als volwassenen vinden dat op dit moment een heel moeilijk thema. Van ja, wie wat? En men wou niet de slechte of de goede gaan vinden. Die kinderen wouden de situatie begrijpen. En dat vond ik zo mooi om te zien. Dat de ene kwam met het verhaal van Rusland wil alles overnemen. De andere kwam met het verhaal van de gas. Ze zijn de gas aan het dichtdraaien. Andere kinderen kwamen met andere verhalen. En zo waren ze naar elkaar aan het luisteren en aan het denken van... Hoe moeten we hier nu verder? Of ook de vraag van, komt er dan een derde wereldoorlog? En dat was heel mooi hoe die leraar iedereen kon laten spreken, hoe kinderen naar elkaar konden luisteren. Dus die onveilige context was daar niet aanwezig. Het was een heel mooi moment wat ik mocht meemaken. Ja.
Grote uitdagingen voor de pedagogische projecten op de schoolvloer. Mm-hmm. Maar ik heb me ook in beelden aan de lerarenopleiding zelf. Die geïntegreerde institutionele... holistische aanpak. Is dat mogelijk? Slaag je daar zelf in met je collega's? Kun je als voorbeeld dienen voor die studenten, hoe zij het later dan kunnen vertalen naar de schoolvloer? Wat is daar jouw visie op?
Wat wij vooral op inzetten bij ons nu is participatie. We hebben het kinderrechtenkader gebruikt, we hebben samengewerkt met UNICEF, we hebben het kinderrechtenkader gebruikt om eigenlijk terug te kijken van hoe kunnen we... Want het gaat ook over een betrokkenheid. Een betrokkenheid van de student ten aanzien van de opleiding, ten aanzien van de instelling, om dan die instelling te verduurzamen, ecologischer te maken en zo verder. Zodat het ook vanuit de bottom-up kan komen, hè, vanuit de studenten. Maar dan moet je ook vertrekken van een soort van participatie, meedenken, mee beslissen. En dus hebben we dat nu wel ingevoerd om de studenten het bewuster te maken van hoe belangrijk die participatie is ten aanzien van het geheel. En niet enkel ten aanzien van het deeltje dat zij aan het doorlopen zijn, namelijk hun eigen curriculum. Dus we maken daar wel werk van.
Wat zou je nog graag veranderd willen zien? Wat is voor jou of voor de Hogeschool Gent misschien nog heel in het bijzonder een fundamentele uitdaging? Maar die twee misschien, waar... Kun je al echt wel op terugblikken, op zaken die verworven zijn? Aan de andere kant, wat zijn nog grote uitdagingen?
Ik denk dat voor ons belangrijk is dat we erin geslaagd zijn om 10 jaar geleden de uitdaging om eigenlijk die duurzaamheidsthema's binnen te brengen in de lerarenopleiding. En we zijn erin geslaagd om daar een leerlijn in te maken, curriculair, zeker in de opleiding secundair onderwijs, maar dat we toch hebben kunnen ervoor zorgen dat studenten die thema's meekrijgen. Waar we volgens mij nog te weinig voor gezorgd hebben, is wat je daarnet zei, die cultuur ervoor zorgen dat je je ook aangesproken voelt om actie te ondernemen. Die actiegerichtheid uit de duurzaamheidscompetenties, daar denk ik hebben we nog te weinig voeling mee binnen onze eigen opleidingen. Wel, als we de studenten vragen om acties te doen in een context, in de praktijk, dat zien we dan wel. Maar we zien het nog niet in de lerarenopleiding wel zelf. Nu, wat we wel gezien hebben, zijn bijvoorbeeld als er acties gebeuren vanuit de Hoogent, zien we wel dat studenten daarop inhaken. Hè. Dus dat is zeker wel. De maaltijden zijn hier heel sterk aangepakt geweest en verduurzaamd aan Hoogent. Dus daar zien we wel dat de studenten een belangrijke rol spelen. Een belangrijke zaak die ik ook wel gezien heb doorheen de jaren, heeft het nu per se te maken met een duurzaamheidsthema? Dat denk ik niet, maar het gaat over gender. En dus eigenlijk de aandacht voor gender, en dan ging dat heel concreet over de toiletten, genderneutraal maken. Dat is toch iets dat heel bottom-up bij ons in de lerarenopleiding gerealiseerd is. En waarom vertel ik dat dan? Omdat ik toen door had dat eigenlijk die betrokkenheid vertrekken vanuit studenten ervaren dat als een probleem in de opleiding of een probleem van zichzelf als groep of een probleem van de maatschappij en zien ons dan als een manier om mee dat probleem aan te kaarten of er iets rond te doen.
Het is duidelijk dat je echt wel perspectieven ziet voor schoolteams die er nu elke dag mee aan de slag gaan, maar duidelijk ook voor de toekomstige studenten. Katrien, dit pleidooi is alvast een mooie afronding van dit gesprek. Erg bedankt, ik wens je nog veel inspiratie toe. Vooral ook dat je veel medestanders mag vinden in het onderwijsveld om via die bijzondere en kwetsbare weg van welbevinden en zorg te sleutelen aan kwaliteitsvol onderwijs voor duurzaamheid. Heel erg bedankt.
Dankjewel.
Je luisterde naar een gesprek met Katrien de Maagd, lector en onderzoeker aan de Hogeschool Gent. Meer boeiende getuigenissen van lectoren en docenten die met duurzaamheidseducatie aan de slag gaan, vind je op de website van duurzaameducatie.hogeronderwijs.